Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 95, vers 2. De Heer is groot en heerlijk God, en vers 4, want Hij is onze God. Psalm 95, vers 2 en vers 4. Luisteren nu naar de samenvatting van de wet zoals de Heere Jezus ons die gaf in Marcus 12 en willen daarna zingen uit Psalm 103 vers 2. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven. Psalm 103 vers 2. De samenvatting van de wet zoals Christus ons die gaf. En een van de schriftgeleerden horende dat zij tezamen in woorden waren en weten dat hij hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vroeg hem, wat is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dat is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. MUZIEK het De schriftlezing van vanmorgen vindt u in Lucas 5, Lucas 5, vers 27 tot en met 32. De roeping van Levi. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar met name Levi zitten in het tolhuis en zei tot hem, volg mij. En hij alles verlatende stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis, en er was een grote schare van tollenaars en van anderen die met hen aanzaten. En hun schriftgeleerden en de fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen en zeiden, waarom eet en drinkt gij met tollenaars en zondaars? En Jezus antwoordende zeide tot hen, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst voor de dooppreek vindt u in dit gedeelte, vers 27, de laatste twee woorden. Volg mij. Tot zover. Wij gedenken in de voorbeden en de dankzegging bij de familie van Hossen, bij Martijn en Carla van Hossen, waar een zoon geboren is, Matthias. Voorbeden voor de familie Zuidam, de heer Bas Zuidam is gisterenmorgen overleden. We zullen daar vanavond iets meer aandacht aan besteden. En wij hebben ook gehoord dat er een leraar Clemens is overleden, die les gaf op de Rehobotschool in Barendrecht. Ook daar is voorbeden voor gevraagd. Zullen we samen bidden om Gods zegen? Trouwe Heere in de hemel, grote en machtige God. Deze zondagmorgen komen we tot u in uw huis, op uw dag, onder uw woord. En we willen u, Heere, hartelijk danken dat we weer hier welkom zijn. Dat de deuren van de kerk openstaan en dat u ons vandaag iets wil laten horen en iets wil laten zien. Iets wil laten horen van wie u bent, hoe rijk, hoe heerlijk, hoe groot, hoe machtig, hoe vol glans en majesteit, maar ook hoe genadig en barmhartig u bent. Heere, uw glans en uw majesteit en uw heiligheid, die doen ons ineens schrompelen. Dan voelen we ons vuil en onrein. Kunnen we voor u niet bestaan. Maar Heere, u hebt uw barmhartigheid ook getoond door de Heere Jezus. U staat vanmorgen in hem, door hem voor ons met handen vol barmhartigheid. En dat wilt u kwijt. Dat wilt u aan ons geven. Dat wilt u met ons delen. Dat doet u niet met tegenzin. Dat doet u niet mondjesmaat. Maar dat doet u altijd koninklijk, royaal, mild en overvloedig. Heren, we hebben onze hand maar op te steken. We hebben onze hand maar uit te steken. En u vult het. Daar hoeven we niet dagen en nachten lang onze handen uit te steken om te bedelen om een kruimel. Maar als we bij u onze handen ophouden, dan vult u dat. Als we onze mond open doen, dan vult u onze mond. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vullen. Heere, wij willen u zo danken dat door uw Zoon, de Heere Jezus, er weer een weg is. Er was een grote muur tussen u en ons. Er is een grote muur tussen u als heilige God en wij als gemeenteleden. Wij en onze kinderen. Ook die worden geboren. Ook de kleine Levi van hem en is geboren met een zondig hartje. Hij kan nog geen zonde doen en hij kan nog geen zondige en verkeerde dingen zeggen, maar het zit er al wel in. En het is een kwestie van tijd en dan komt het er ook uit. Dat hebben we ze niet geleerd, maar dan gaan ze dingen doen die wij niet willen. Het zit er al in. Genade zit er niet in, geloof niet, maar zonde wel. Een grote muur tussen ouders, kinderen en u. Maar Heer Jezus, u bent gekomen om die muur af te breken. En dat kostte u heel veel lijden. Een doopdienst aan het begin van de lijdenstijd. U bent gekomen, Heer Jezus, om de verbinding tussen God en mijn hart weer te herstellen. Om die verbinding weer te leggen. U bent gekomen, Heere Jezus, en door u is er weer contact, is de troon der genade ontsloten. Door u mag ik zelf zeggen, en mag ieder zeggen die in u gelooft, Vader. En mogen wij ons, gelovigen in u, mogen we ons bij u thuis voelen zoals een kind zich thuis voelt bij zijn ouders. Zo intiem, zo vertrouwelijk. Zo teer, zo liefdevol, wat een eeuwig erbarmen, wat een ondoorgrondelijke barmhartigheid. Heren, zo komen we tot u, dat wilt u ons laten horen, u wilt het ons ook laten zien. Als vanmorgen het doopwater zal vallen op het hoofdje van de kleine jongen, dan betuigt u, dan laat u zien met dat doopwater, er is iets vuils. En er moet iets gewassen worden, vandaar dat er water aan te pas komt. Maar er is ook een reinigingsmiddel. Er is ook een wasmiddel wat witter wast dan de sneeuw. En dat is niet het water, maar wel waar het water naar heen wijst. Uw kostbaar bloed. Dat wast mijn gemoed witter dan de witte wol. Heren, wij willen u bidden of u ons zo een gezegende, een blijde dienst wil geven. Ook de dooptekst die meegaat, mag die meegaan in het leven van deze kleine jongen bij het opgroeien en ook bij de opvoeding. Heren, wij willen u ook danken voor de familie van Hossen, waar een kleine jongen geboren is. Een eersteling, voor het eerst mochten ze vader en moeder worden. Na een lange tijd van wachten, maar ze hebben een wens gekregen. U hebt een wonder gedaan. Een werkelijk wonder. Heren, een blijde vader en een moeder van een kind. Tegen alle verwachting in, hebt u het geschonken. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. We zijn blij met de blijde. Heren, wij willen ook meewenen met de wenenden. We hebben gehoord van een leraar die overleden is. Nog in de kracht van zijn leven. En dan denken we aan allen die hij achterliet. Heren, droefheid en rouw. Als oude mensen sterven, meneer Zuidam, die 92 jaar was, dan is dat ook erg. Maar als jonge mensen sterven, jonge mannen sterven, de kracht van hun leven, dan staat eigenlijk alles stil. Dan worden we weer bepaald bij de dood en ook bij de eeuwigheid. Dat dit leven eigenlijk maar bladzij 1 is. Dat dit leven maar een inleiding is en dat de eeuwigheid het eigenlijke is. Dat het hier maar voorbereiding is. En na dit leven, dan komt het. Eeuwig wel of eeuwig wee, dat neemt u met uw weegschaal mee. En daarom is het zo ongelooflijk voorrecht dat we mogen zitten vanmorgen onder de blijde klanken van het evangelie. Dat we nou mogen horen wat nou de weg is naar het eeuwige wel. Hoe wij als zondaars kunnen worden tot kinderen van u. En daarom ook erfgenamen van een heerlijk koninkrijk. Om altijd bij u te wonen. Dan moet er wel wat in ons leven gebeuren. Dat houdt u ons ook voor in de Bijbel. Zoals we geboren worden, kunnen we niet sterven. Maar Heere, nou komt u tot ons. En nou roept u ons net als Levi weg van ons bedrijf. Weg van onze bezigheden. Achter u aan. Mag die boodschap van morgen doorklinken, doorslaan, inslaan in ons hart. En dat de brug mag worden opgehaald naar het wereldse. En dat we u leren achteraan te kleven. Heren, zo denken we, zo leggen we alle zorgen en noden voor u neer. En geef ons zo uw genade. In het luisteren, in het spreken, mag het een onvergetelijke dienst worden. Een onvergetelijke dag, ook voor het gezinnetje van Hemmen. En voor allen die ons, die van vandaag met ons meeleven en die meeluisteren via de kerktelefoon, verheerlijk uw grote naam om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 33. En daarvan vers 2 roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. En ook vers 5, geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heeren mond. Psalm 33 vers 2 en vers 5. Familie van Hemmen. Gemeente, kinderen. Je hoort nog wel eens in de wandelgangen zegt: dominee, zou u eens wat korter kunnen preken? Want al die woorden op de kansel, ik kan het eigenlijk allemaal niet meer zo goed volgen. Nou, daar zit wel wat in. Vanmorgen hoor ik de allerbeste prediker die de wereld ooit gehad heeft. En die houdt de allerkortste preek die ooit gehouden is. De Heer Jezus die maar 2 woorden uitspreekt. Volg mij. En een geweldig resultaat. Want Levi staat op. En hij gaat de Heer Jezus achterna. Nog voordat de Heer Jezus amen heeft gezegd, verlaat hij alles, staat op en volgt zijn meester. Nou, daar word je als dominee stil van. Maar 2 woorden. Het evangelie zo eenvoudig eigenlijk. En een prediking die landt, die aankomt, die niet over de hoofden heen gaat. Dat zou je ook willen als vader en moeder. De kleinste heet Levi. En de dooppreek gaat over een Bijbelse Levi. En je zou als vader en moeder tegen Levi willen zeggen, en later zal die bandje nog wel een keer horen van zijn eigen doopdienst. Dan zeg ik het nou alvast tegen een Levi, jongen. Alles loslaten. Gaat de Heer Jezus maar achteraan. Ren maar achter hem aan. En dan komt het goed. Hij volgde hem. Nou, daar ga ik over nadenken. Met u, ik zet boven de preek, volg mij, uitroepteken. 3 gedachten. We gaan ten eerste letten op Levi's een zondig verleden. Er staat in vers 27 een tollenaar in het tolhuis. Ten tweede gaan we letten op een genadig heden. Jezus zei tot hem, volg mij. En ten derde gaan we letten op zijn stralende toekomst. Vers 28, en hij alles verlatende stond op en volgde hem. Ik zie trouwens nog een driedeling, de tekst. Zitten, opstaan en volgen. In vers 27, zijn zondig verleden, hij zat in het tolhuis. Zitten. Tweede gedachte, een genadig heden. Jezus zei, volg mij. Dan staat hij op. En ten derde, een stralende toekomst. Hij gaat achter Jezus aan. Nou, eerste gedachte, een zondig verleden. Levi. Hij heeft een bijnaam, Matthäus. Dezelfde als de schrijver van het evangelie. Levi was een Joodse naam. Hij was een tollenaar bij Capernaum, vlakbij het meer van Galilea. Hoofdweg en ja, een soort belastingambtenaar. Inspecteur van de man van de blauwe enveloppen, weet u. Levi. Vader van Hemmen. Al zou ik nou een rijtje noemen, hè? Ik noem een rijtje van willekeurig, Balkenende. Verhagen, Donner, Hisbalin en Levi van Hemmen. Nou, ook van de partij. De goeie. Mooi om je kind zo op te voeden, zo een beetje in die lijn. Maar als ik nou een ander rijtje gaan noemen, hoeren, heidenen, zondaars, tollenaars, Levi. Zeg ja, nee, dat toch maar niet. Dat is een rijtje slecht gezelschap, verkeerde vrienden. En toch een tollenaar, dan weet u gelijk wat over hebt. Een tollenaar paste wel in dat tweede rijtje thuis. Slechte mensen, onbetrouwbaar. Mensen die bekend stonden bij godsdienstige lui als zondig, in zondige praktijken levend. Zich niet houdend aan het woord, aan de wet van God. Dat was een zondig verleden. Mensen overvragen als het gaat over geld. Meer vragen dan je mocht vragen. Een belastingambtenaar die te hoge tarieven rekende. Als Jood in dienst van de Romeinen. In dienst van de vijand, de bezetter. De man van de belasting. Die het zijn volksgenoten niet leuker maakte en ook niet makkelijker. Hij stond dus slecht bekend. Een man die diende de mammon. Hij was Jood, hij behoorde tot het volk van God, maar hij was ook in dienst van de Romeinen. Kerk en wereld, wal en schip, van twee walletjes eten. Ja, dan sta je niet goed bekend. Hij stond niet goed bekend. Nou, dat wil je toch niet voor je kind? Waarom heb je hem eigenlijk Levi genoemd? Dat wil je toch eigenlijk niet? Dat je kind in slecht gezelschap verkeert, oneerlijk is, zittend in zijn tol, in zijn belastingkantoor. Ik zie hem in mijn gedachten zitten. Daar zit hij gebogen over de tafel, een geld, een portemonnee en een papier en een pen en schrijvend en er liggen wat euro's en wat dollars en zo. Helemaal bezig met getalletjes en cijfertjes. Hij kan niet anders denken dan aan winst en aan geld. Een tollenaar. In die tijd niet populair. En belastingambtenaren zijn nog steeds niet populair. Mag ik dat eens gaan toepassen, gemeente? Een mens, waar kan een mens allemaal niet in zitten? Waar kan je als mens niet diep in zitten, vast in zitten? Gewoon in je alledaagse leven. Bezig, denkend, je buigend over. Nou ja, tolhuis. Of een lagerhuis, dat noemen we dan de Tweede Kamer. Niet geldwinst, maar zetelwinst. Of gewoon je woonhuis. Helemaal bezig met je kinderen, met rapportwinst. Want ze moeten toch wel overgaan eigenlijk. En daar moet je ze een handje bij helpen. Goede score van de CITO-toets. 2 weken. Kerkwinst. Je kan in godshuis vastzitten. Bezig zijn met, collecten een beetje omhoog en kerkgangers een beetje meer en zo. Waar kunnen we allemaal niet in bezig zijn in ons eertijds? En dan gaat de Heer Jezus van deze geldwolf een volgeling maken. En dat is geweldig. Tweede gedachte. Een genadig heden. Hoe gaat de Heer Jezus dat doen? Nou, er staat in vers 27 en Jezus zag hem zitten. In Matteüs staat dit ook. En in Markus staat deze geschiedenis ook. En dan staat er, en Jezus ging voorbij dat tolhuis. Hij ging daar voorbij. En Jezus zag de mens Levi zitten. Andere mensen, die zagen niet een mens, die zagen een tollenaar zitten. En met dat ze die tollenaar zagen, ook hebben we al genoeg gezien. En ze kunnen hem geen blik waardigen. Ze keken de andere kant op. Want hij mocht eens zeggen, kom eens hier, er staat nog wat open. Mensen zagen in Levi een tollenaar, maar Jezus zag niet een tollenaar, maar Jezus zag een mens. Jezus ziet hem zitten. Er is er één die u ziet zitten, al ziet niemand jou meer zitten. Hij wel. Jezus ging voorbij en vanuit de ooghoek van de Heer Jezus zag hij hem. O Heer Jezus. Dat is een mooi gebed. Heere Jezus, als u mij maar ziet vanuit uw ooghoek. Maar dan ziet u me toch. De mens. En de Heere Jezus, die keurt hem wel een blik waardig. Zie je dat gebeuren, gemeen? Ik zie dat in mijn gedachten gebeuren. En dat gebeurt nu vanmorgen ook. Er is een oud lied dat zingt, Jezus gaat heden voorbij. Jezus gaat heden aan u voorbij. Dat gebeurt in de prediking. Hij gaat langs, hij komt langs. En vanuit zijn ooghoek ziet hij jou zitten. En hij kijkt je aan. En hij zegt: volg mij. De Heer Jezus gaat nog steeds uit. De prediking van het woord. Volg mij. U hebt allemaal een computer. Nou, ga eens even googlen van de week. En dan moet u eens gaan googlen op een Nederlandse schilder. Ik ga zijn naam noemen. Hij heet Hendrik Terbruggen. Heeft een schilderij gemaakt in 1621 over de roeping van Matthäus. Prachtig schilderij. Wat zie je dan op dat schilderij? Dan zie je een man met een blauw kleed. Die zit inderdaad achter een tafel. Geld, pen, papier, telraam. Andere mensen zitten eromheen en zo. Die zijn allemaal een beetje te kijken naar het geld. En hij ook. En dan staat er achter die tafel, achter de balie, staat er een klant. Dat is de Heer Jezus, de koning. En die klant die doet met zijn wijsvinger zo. Jij. Volg jij mij. En dan zie je Levi, die doet dan zo. Ik. Ja, jij. Ja, jij. Nou, dat staat er hier. Die vinger van de Heer Jezus gaat vanmorgen naar Lisa, nou die is daar, Elian, en Jaira, en Joran, en Levi. Die vinger van de Heer Jezus gaat naar u en jou. Wie ik? Ja, jij. Jij hoort er helemaal bij. Jou zoek ik. Volg jij mij. Hij wordt gesommeerd om achter de Heer Jezus aan te gaan. Prachtig schilderij. Wonderlijk dat de Heer Jezus hem roept. Want al zou ik het gedaan hebben, dan zou ik waarschijnlijk naar Annas geweest zijn. Of naar de kinderen van Caiaphas. Of ik zou naar Gamaliel gegaan zijn en zeggen: volg jij mij. Want dat waren invloedrijke figuren. En als ik die eenmaal achter me aankrijg, dan kan het koninkrijk van God in Israël veel sneller, veel meer invloed gaan krijgen. Maar wie gaat er nou een tollenaar roepen? Dat werkt eerder remmend voor het koninkrijk dan bevorderend. Dat zijn eerder hinderpalen dan reclamemakers. En toch, dat vind ik bemoedigend vanmorgen, hoe slecht of hoe laag je ook gezonken bent, of hoe werelds je ook bent gekelderd, de Heer Jezus die roept. Je kan voor hem niet te slecht, niet te hard, niet te lang gezondigd hebben om christen te worden. En de Heer Jezus gaat deze tollenaar maken tot een evangeliedienaar, tot een pilaar in zijn kerk. Jezus neemt de zondaars aan. Dat is de blijde boodschap. Hier is iedereen. En straks zie je er ook eentje. Een kleine zondaar dan nog hoor, maar een kleine Levi. De Heer Jezus roept en hij roept twee woorden. Kort en krachtig, volg mij. Heel eenvoudig eigenlijk, dat is de kern van de boodschap. Nou, jullie als vader en moeder, met z'n vijfies, en ook ambtsdragers, wij proberen vaak, zeker als ze dan wat groter worden, dan weer naar school gaan en zo. Hè, en dan probeer je vaak ze uit te leggen, uitvoerig uit te leggen. Ja, waarom het nou goed en nuttig is om de Heer Jezus te volgen. Nou, hoe ouder ze worden, hoe meer woorden je nodig hebt, moet een beetje. Zo werkt dat in een bepaalde fase. En ik vind het zo mooi, hè, dat de Heer Jezus hier geen hele discussies gaat houden, hele redenvoeringen over Matthäus, waarom dat nou. Nee, hij zegt alleen maar, volg mij. Eigenlijk is dat de kern van wat je over wil brengen, ook als vader en moeder. Wij maken misschien wel de fout om te lang met onze kinderen te discussiëren over godsdienstige dingen. En als je nou in alle liefde de Heer Jezus voorstelt en in zijn genade zegt, het is zo goed om achter hem aan te gaan. Sluit je aan bij hem, dat is het. Meer vraagt de Heer niet van je. En als de Heilige Geest blaast op die woorden die jij spreekt, dan gaan ze. Dan verlaten ze de wereld en dan gaan ze in de nieuwheid des levens wandelen, zoals het formuleert zijn. Het zijn vaak die kleine woordjes die blijven haken. Bid tot hem. Luister naar hem. Kom tot hem. Volg hem. Kleine woordjes. Ja. Er staat in vroeger zondag in de poëziealbums. De poëziealbum. Daar stond wel eens dit gedichtje. Het gaat ongeveer zo. Ik weet het niet precies, maar het gaat ongeveer zo. Er staat in de Bijbel een woordje zo klein. Een woord waardoor je eeuwig gelukkig kan zijn. Dat is niet doen of werken of waarom, maar het is dat kleine woordje. Kom. Nou, dat is het. Kom tot hem. Volg mij. Dat is het. Minder kan niet meer, hoeft niet. Je ziet dat mensen geroepen worden. Ze moeten geroepen worden. Ook jullie kinderen, ook mijn kinderen. Als de Heer niet goddelijk roept, dan komt er niemand. Geen kind, geen tollenaar, geen fariseeën, geen kerkganger. Dan komt er niemand. Dan blijven we gewoon zitten waar we zitten. Er moet een goddelijke roeping in ons leven komen. Maar die goddelijke roeping, daarvoor gebruikt de Heer Jezus jullie lippen. Mijn lippen. Ouderlijke lippen. Ambtelijke lippen. Om mensen te roepen met een goddelijke roeping. Jezus gaat heden voorbij. En hij komt vlak bij mij en hij kijkt me aan en zegt, volg je mij. Leef. Wat is de stem van de Heer Jezus machtig? Twee woorden zijn al genoeg om bij Levi de Heer Jezus nummer 1 te doen worden in zijn leven. En ik vraag me af, Heer, hoeveel woorden moet u spreken, zodat ik nou eindelijk alles loslaat en achter u aangaat. De Heer is machtig. Hij belegt beslag op zijn leven. Hier wordt Levi gevorderd, om het in belastingtechnische termen te zeggen, gesommeerd, gevorderd. Er wordt beslag gelegd in liefde op zijn leven. Gevorderd voor de Heer in dienst van zijn koninkrijk. Nou, dan klinkt die stem. En dan kan je je afvragen, dat Levi, ik, ja, maar kan ik dan zo achter u aangaan? Kan dat zo? Kan dat zo? Moet ik me niet eerst omkleden? Even mijn tollenaarspakje uittrekken. Mijn zondagse pak aandoen. Ja, maar ik heb vuile handen, want er zit wat slijk der aarde aan mijn handen. En dan zegt de Heer Jezus, volg mij, zoals je daar zit en zoals je bent. Zoals je bent, zo roept hij je. Dat vind ik geweldig. Zoals ik ben, nog onbekeerd. Met al je dvd'tjes en met je hele televisiekast op je rug. Nee, maar men je hele zooi me mee, zoals je bent. Met vuile handen, met een vuile ziel. Etend van twee walletjes. Beetje mammon, beetje God, beetje Jood, beetje Romein. Beetje kerk, beetje wereld. En zo roept hij achter je aan. Achter hem aan. Zoals ik ben, nog onbekeerd. Wacht ik niet tot ik wat heb geleerd. Uw liefde heeft mij zo begeerd. Zoals ik ben. O Lam van God, ik kom. Wat deed hij daar in dat tolhuis? Nou moeten we Levi niet vromer maken dan die was. Nou moeten we niet net doen of hij daar in dat tolhuis een oudvader zat te lezen. En dat de Heer hem toen riep. Nee, hij zat gewoon zijn centjes te tellen. Nee niet. Nou, wat is zijn antwoord? Wat is zijn antwoord? Die roeping wordt door hem beantwoord. Dat is een bekering. Staat in vers 28. En hij alles verlatende stond op. Ging achter hem aan. Ja, dat is een omkeer. Dat is een omkeer. Bereid, gehoorzaam. Hij klapt zijn boek dicht. Gewoon waar al die getalletjes in stonden. En hij regelt niet van tevoren eerst van ja, maar aan wie moet ik de boel nou overdragen of zo? Of ik moet eerst, Heer Jezus, ik kom er straks aan, ik moet eerst nog even iemand inwerken of zo. Nee. Het koninkrijk van God kan geen uitstel leiden. Als de Heer zegt, volg mij, dan moet hij zeggen volgende week, nu, vandaag. Zo gij zijn stem dan heden hoort. We gaan dadelijk zingen op Psalm 119, daar staat een mooie regel in. Ik heb gehaast om uw bevelen te doen. en niet vertraagt. Levi.
Wat is er in zijn ziel gebeurd? Ik weet dat niet, de Bijbel zegt dat ook niet, maar er is wat gebeurd. Hij ging dingen anders zien. Hij ging anders rekenen in zijn leven. Hij ging rekenen met de Heer Jezus in zijn leven. Maar dan ook echt.
De glans van het geld ging eraf. En wat vroeger winst voor hem was, dat werd om Jezus wil schade vragen. De glans van het geld ging eraf en de uitnemendheid, de Heer Jezus ging voor hem glanzen, schitteren. De Heer Jezus ging blinken voor hem. Nou, daar zit een les voor ons ook in. Als de Heer Jezus ons vanmorgen roept, achter mij, volg je mij. Dan zeggen wij misschien ook wel, Heer Jezus, ik ga u wel volgen, maar ik graag met aanhangkar. Dan kan ik alles wat me nog ook erg leuk, waar ik aan gehecht ben, kan ik dan meenemen. Levi liet alles los. En ging ze achteraan. Zij zijn voordeeltjes vaarwel om een verachte Jezus te volgen. En hij deed het nu. Oh, er zijn wat mensen die zeggen, ik vind het wel fijn hoor. De Heer Jezus te volgen, maar dat doe ik dan volgend jaar. Dan komt het me beter uit. Dan heb ik mijn papiertje op zak. Dan heb ik mijn rijbewijs. En dan ben ik getrouwd en zo. En dan kan ik daar weer serieus over nadenken. Berlijn is eraan doen of zo. Nu. Heden. Heren, als ik gelegener tijd heb. Voor ditmaal gaat heen, maar als ik gelegener tijd heb. Ik zit nou juist in de periode van. Ja, maart en voor 1 april, dan moet het allemaal binnen zijn. Dus kan het misschien een half jaar te lang. Straks. Nee, nu. Nu. Dat is het radicale van de boodschap. Nu. Ik zal er eens over nadenken, Heer Jezus. Komt u hier van de week nog langs, dan neem ik een beslissing. Nu. Kinderen. Ik geef voor jullie een mooi voorbeeld. Toen ik bezig was in de voorbereiding van deze preek, moest ik denken aan een jongen in India. Jongetjes in India. En er was een zendeling. En die zendeling was ook een klein beetje dokter, dat ben je, hè, als zendeling. En die zendeling die vroeg aan dat jongetje, die kwam nog wel regelmatig bij die zendeling. Zei, jongetje, wanneer word je nou eens een volgeling van, wanneer ga je de Heer Jezus nou eens volgen? Wanneer geef je hartje nou eens aan de Heer Jezus? Wanneer doe je dat nou? Wanneer wil je nou een volgeling van Jezus worden? En dan zei dat jochie altijd, meneer, ik zal er eens over nadenken. En wat gebeurde er? Op een dag werd dat jongetje ernstig ziek. En ja, zoals ik al zei, de zendeling was ook dokter. En toen gaf die zendeling hem een flesje met medicijnen. En daar had hij een etiketje op geplakt. En daar stond op, 1 eetlepel voor over een jaar. En dat jochie dat las dat, zo ziek als die was. En toen zei hij, ja maar meneer, dat is niet goed. Ik moet vandaag geholpen worden, want ik ben zo ziek. Oké, zei de zendeling, en dan pakte hij een ander etiketje. En dat plakte hij eroverheen, daar schreef hij op, 1 eetlepel. Over een week. En het jochie las het. En hij zei nee. Want over een week is het misschien al te laat. Nou, en toen plakte de zendeling. Plakte hij er nog een ander etiketje op de fles met medicijnen. En daar stond op 1 eetlepel. Vol. Vandaag. Zo was het goed. En die jongen begreep de les. Als je erg ziek bent, dan heb je vandaag hulp nodig, niet morgen. En als de Heer Jezus zegt, volg mij, dan moet je daar niet over nadenken, dan is het nu. Ja. Als je het allemaal niet meer kan volgen, dat vraagt niet zoveel uit. Als je hem maar leert volgen. En dan gaan we vallen en opstaan, jawel. Dan gaan we vallen en opstaan.
Maar het mooie is, als je achter de Heer Jezus aangaat met vallen en opstaan, dat de Heer Jezus ook regelmatig achterom kijkt. En als je dan weer eens gevallen bent, dan gaat hij je weer oprichten. En dan zegt hij weer tegen je: volg mij. Nou mag je weer een stukje verder gaan. De rechtvaardige die valt 7 maal. Ja, maar hij wordt telkens weer opgericht. Zo trekt de Heer Jezus nog steeds mensen als een magneet achter zich aan. Geen goud, geen zilver, maar oud roest. Dat trekt hij achter zich aan. En ze komen. Ze komen. Van een tollenaar tot een Jezusdienaar. Er staat in de Griekse mythologie, jongelui. Ken je je klassieke? Er staat in de Griekse mythologie, is er, zomaar een voorbeeld. Is er sprake van een zekere meneer Orpheus. En Orpheus, dat volgens de legende dan. Orpheus, dat was een man, die had een geweldige, die kon geweldig mooi op zijn lier spelen. En als Orpheus muziek maakte met zijn lier, dan werden de mensen zo geroerd en zo geraakt. En zelfs de stenen harten die braken. Wilde dieren die luisteren zelfs. En zelfs de bomen, de bossen en de rotsen, die bewogen van hun plaats. Zo geweldig innemend mooi was dat. Nou, ik zou het eigenlijk eens willen doortrekken op de Heer Jezus. Als Hij woorden van genade spreekt. Niet ga weg van mij. Maar woorden van genade, kom tot mij, achter mij aan. Weet je, dat raakt mensen nog steeds. Stenen harten breken. En kijk maar eens naar Levi. Volg mij. En daar gaat hij. En daar gaat zij. Achter hem aan. Dat is bekering. Nou, laatste gedachte. Dat is de stralende. Ik heb het gehad over zijn zondig verleden. Tollenaar. Slechte reputatie. Alleen maar bezig met slijk der aarde. Ik heb het gehad over zijn genadigheden. De Heer riep hem. En hij beantwoordde die roeping door op te staan en mee te gaan. En nou zijn stralende toekomst. Hoe gaat dat nou verder met deze Levi? Om in nieuwheid des levens te wandelen. Nou, het eerste gemeente wat ik wil zeggen is, er staat in vers 29, en Levi richtte voor hem een grote maaltijd aan. De Levi richtte voor hem, ter ere van Jezus Christus, richtte hij een grote maaltijd aan. Dat kan, want hij had een grote portemonnee. En hij had een groot huis aan de goudkust van Capernaum, vlakbij de zee. Mooi optrekje. Groot diner. En hij nodigt vele gasten. Oh, in plaats van te stelen en in te halen, gaat hij het nu dus uitdelen. Dat is al een bewijs van zijn bekering. Hij zit niet meer zoveel vast. Dat is mooi. Zie je, een goed begin. Bewijs van zijn bekering. Het is anders geworden. Hij richtte voor hem, voor de Heer Jezus, een grote maaltijd aan. Waarom? Om de grote ommekeer in zijn leven te vieren. Elke bekering, dat gaat gepaard met blijdschap. Dat kan niet anders. Een feestmaal richt hij aan, staat er letterlijk in de grondtekst. Hij gaat van zijn kantoor, gaat hij weg naar zijn huis en stelt dat dus open. Blijdschap. Hij is blij. En de hemel is ook blij. De Vader in de hemel is blij. Waarom? Omdat het werk van zijn zoon vrucht draagt. Levi hoort er ook bij. En de Heer Jezus is blij. Waarom? Hij is blij over ene zondaar die zich bekeert. Die gehoorzaamt. Die hem gaat volgen. En de Heilige Geest is blij in de hemel. Waarom? Omdat de Geest niet voor niets geklopt heeft op de deur van zijn hart. En de engelen in de hemel zijn blij. Waarom? Weer een onderdaan erbij van koning Jezus. Die zijn lof zal gaan bezingen. En de gezaligden in de hemel zijn blij. Want het getal van de verlost is vermenigvuldigd met. Er is er weer eentje bij. Blijdschap in de hemel. En op aarde. Levi is ook blij. Er is een oud lied. Liederen werden door velen. Er is een oud lied dat zegt: het was feest in mijn ziel, want de heiland kwam in. Nou, zo was het bij Levi. En daarom zet hij de deur open van zijn huis. Dan gaat hij vieren. Voor hem. Voor hem. Ter ere van de Heer Jezus. De Heer Jezus krijgt de middelste plaats aan de tafel. Blijdschap. Vind ik mooi. Een goed begin. Het leven met de Heer is vreugde, mensen. Ik weet niet of u het weet. Of dat u het nog niet helemaal goed weet. Maar het leven met de Heer is ten diepste vreugde. Somberheid, dat stoot af. Dat moet je houden voor je binnenkamer. Maar dat stoot af. Lange gezichten en extra ernstig. Als je echt bekeerd bent, dan word je echt extra ernstig. Nee, mensen. En dan kan je eigenlijk nooit meer lachen. Nee, mensen. Dan heb je dat niet goed begrepen. Dan heb je het niet goed begrepen. Nee, ik denk als je Levi gezien zou hebben, dat je een man had gezien met een gulle lach. Niet met een droeve traan. Het feest in zijn ziel, de heiland kwam in. Een man met een dankbaar hart, gered. Een man met een zingend hart. Geen begrafenisdienaar, maar een koningskind geworden. Ja. Nou, vaders en moeders, vader en moeder, als ouders, weet je wat nou belangrijker is dan, als dat kind nou groter wordt, hè? Wat wil je dan voor dat kind? Belangrijker dan trouwen, belangrijker dan rijk worden of oud worden of minister worden, belangrijker dan geëerd te willen worden, dat is gered te worden. Het allermooiste in het leven van jullie als ouders is als je mag zien dat jullie 5 kinderen. Nou, dan kan ik je echt feliciteren. Dan kan ik je geluk wensen. Dan wordt het feest. Dan gaan we een dankdienst houden in de Maranatenkerk. Wanneer? Nou, als je nou mag zien dat jullie leven ook achter de Heer Jezus aangaat. Dan moeten we met z'n allen in de Maranatenkerk vrolijk zijn. Laten we vrolijk zijn, waarom? Om deze mijn zoon, hij was verloren. Hij is gevonden. Hij zat vast in zijn zonde. Maar hij gaat achter de zaligmaker aan. Dan moesten we vrolijk wezen. Een afscheidsdiner, ja, dat wordt het ook trouwens. Niet alleen een feestmaaltijd, maar ook een afscheidsdiner. Maar ook een evangelisatiediner. Want hij nodigt zijn vroegere collega's uit. Die mogen ook komen. Want hij is hem niet vergeten. Hij is zijn zondig verleden nog niet vergeten. Hij is ook zijn collega's van vroeger niet vergeten. En hij wil ze zo graag met de Heer Jezus in aanraking brengen. En daarom staat er: richtte voor hem een grote maaltijd aan in zijn huis. En er was een grote schare van tollenaars en anderen die met hem aanzaten. Dat is ook een kenmerk van echte bekering. Je wil niet alleen naar de hemel straks. Maar je wil je vader en je moeder en je zusjes en je broertjes en je collega's. Hoe dan ook, niet veel preken, maar zeg maar een paar woorden. Kom en zie. Levi die zei tegen zijn vroege collega: kom en zie. Kom, ik heb een maaltijd gemaakt. Jullie mogen gratis mee eten. Nou, voor een tollenaar klinkt dat altijd leuk. Voor Hollander ook, je mag gratis mee eten. En nou, kom maar. En de Heer Jezus is er ook. De Heer Jezus is er ook. Hij wil ze in aanraking brengen met de Heer Jezus. Weet je, als je vernieuwd wordt van binnen, dan krijg je ook een klein beetje een zendingsgeest. Dan wil je dat iedereen het weet. Met een paar simpele woorden. Maar je nodigt ze uit. Kom en zie. Ik ga nog een schilderij noemen. Want dat vind ik wel leuk. In de consistorie hierachter, daar hangt een kopietje van het geweldige schilderij van Leonardo da Vinci over het laatste avondmaal. Het laatste avondmaal. Nou, dan zie je inderdaad een maaltijd. Jezus in het midden. Die tafel.
En die voeten allemaal om de tafel, zie je trouwens ook. Heel knap geschilderd. Jezus in het midden, die tafel. En die 12 apostelen, die 12 discipelen. Dus ook Matthäus, want dat was natuurlijk ook een van de discipelen. Ook die 12 apostelen, die zitten zo rechts en links van de Heer Jezus. En nou kan je zien wie Matthäus is. Leonardo da Vinci, die heeft Matthäus geschilderd, weet je hoe? Jezus in het midden. En Matthäus een beetje rechts van het midden. En dan zie je dat hij praat met andere discipelen. En dat hij met zijn beide handen wijst op hem. Zo wordt hij afgeschilderd. Nou, dat is eigenlijk precies wat Matthäus of Levi wil. Met zijn collega's wijzen op hem. Nou, we lopen het verder met hem af. Ik ga eindigen. Je zou de vraag kunnen krijgen. Heeft hij er nou spijt van gehad, Levi, dat hij achter de Heer Jezus aangegaan is? Is hij er spijt van gekregen? Nou, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Want, hoe loopt het nou af? Hoe loopt het nou, hoe gaat het nou lopen straks? Doet hij het goed, Levi, doet hij het goed? Wat een groot knul. En hoe gaat het nou verder? Ja, groot worden. En, ook naar de PD zo. Ook naar de Guido. Ja, nou ja, dan ben je al een eind verder hoor. Ja, hoe gaat het nou verder met Levi? En hoe loopt het nou verder? En hoe loopt het nou af met Levi? Hoe loopt het nou af met deze Levi? Nou is een van de 12 discipelen geworden. Een kind, maar ook een knecht van de Heer. Volgeling. Opgenomen in de kring van de apostelen van Jezus Christus. Bruikbaar voor de meester. De laatste keer dat we zijn naam tegenkomen, Matthäus of Levi, dat is dat hij daar zit in de bovenzaal, samen met die andere discipelen, biddend en volhardend om de Pinkstergeest. Handelingen 1. En hij heeft die Pinkstergeest ook gekregen, Handelingen 2. Helemaal vervuld met de Heilige Geest, deze Levi. En hij is ook gaan getuigen en ook gaan lofprijzen. Van een tollenaar tot een pilaar in Gods kerk. Van het tolhuis geroepen naar het wijnhuis. Met de Heer Jezus avondmaal gevierd. En straks eindigen in het vaderhuis. Krijg je daar spijt van? Nee, natuurlijk niet. Hij is niet alleen een van de 12 discipelen, maar ook een van de 4 evangelieschrijvers geworden. De eerste evangelieschrijver. Matthäus staat vooraan in het Nieuw Testament. En de langste evangelie schrijver. 28 hoofdstukken. 28 hoofdstukken lang waarover. Over zijn koning. Over zijn meester. Over zijn heiland. Over de Heer Jezus. Iemand heeft wel eens gezegd, een mooie uitdrukking. Hij heeft alles verlaten wat er in dat tolhuis te vinden was. Hij heeft alles achtergelaten, behalve zijn pen en een stukje papier. Dat heeft hij meegenomen. En met die pen en dat stukje papier heeft hij later, daar heeft hij het evangelie op geschreven. Pen en inkt. Een boek schrijven, niet over de belasting, maar over de blijde boodschap. Van zijn eiland. En zijn boek is bekend geworden, de hele wereld. En zijn naam is bekend geworden, de hele wereld. Wie kent er niet Matthäus, de tollenaar, de evangelieschrijver? Zijn naam is bekender geworden dan de naam van prins en wereldgroot en rijk in de wereld. Zolang de wereld bestaat en zolang er een Bijbel te koop is, zal de naam van Matthäus leven, blijven klinken. Mooi, hè? Er staat ergens in een van de psalmen, God die verhoogt uit de drek. Psalm 113. Wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk? Letterlijk uit het slijk der aarde. Met zijn money, money, money. Uit het slijk der aarde opgericht. En zet naast prinsen en wereldgroot. Heer Jezus, u krijgt voor mij onze Levi. Doet u er maar mee wat u goed denkt, want hij is bij u een goede handen. Mag hij bruikbaar zijn voor u? Dan heeft hij een goed leven, een gezegend leven. Ja. Die pen, hè?
Eerst heeft hij met zijn pen allemaal cijfertjes zitten opschrijven. En toen heeft hij met die pen allemaal letters en allemaal woorden en vooral die ene naam opgeschreven. Yeshua HaMessiah. Jezus is de Messias. Eerst een ontrouwe Jood en toen gemaakt door Gods geest, door Gods genade tot een Jood die niets liever dan aan zijn volksgenoten vertellen van de Messias. Niet verdienen, maar Jezus dienen. De ander dienen. Nou, nog één iets gemeen, voordat ik amen zeg. Zomaar zo saillant, zo prachtig detail in de schrift. Ik heb nou gepreekt over Lucas 5. In Matthäus, Marcus en Lucas staat dit verhaal. In Matthäus, Marcus en Lucas staat ook de apostellijsten. Hè, met al die namen van al die 12 discipelen die Jezus riep. Lees in Matthäus, Marcus en Lucas. En weet je wat ik nou zo treffend vind? Dat in Marcus en in Lucas lees je inderdaad van Petrus, Johannes, Jacobus, Matthäus, Bartholomeus enzovoort. Maar in Matthäus, daar dus dat is zijn eigen schrift, hè? Dan lees je, in de naam van de apostellijst, dan lees je Petrus, Johannes, Jacobus, Matthäus, comma, de tollenaar. Dat zegt hij dus over zichzelf. Lucas schrijft dat niet, Marcus schrijft dat niet, Matthäus schrijft dat wel over zichzelf. Ik ben en blijf in mezelf. Ik ben mijn verleden nooit vergeten. Ik ben en blijf in mezelf de tollenaar, maar wel een geredde. Maar wel iemand die gemaakt is tot een evangeliedienaar. Die gemaakt is tot een pilaar in het koninkrijk van God. Beeldhouwers, die beelden hem af met een geldbeurs. Herinnert aan zijn verleden. Soms beelden beeldhouwers Matthäus Levi ook af met een zwaard. Herinnert aan zijn marteldood. Hij is onthoofd. En toch heeft hij een stralende toekomst gehad. In het begin al nodigend, schrijvend, dienend. En het is geëindigd. Hoe loopt het af met Levi? Nou, in Openbaring lees ik dat op de 12 fundamenten van de muren van het nieuwe Jeruzalem, dat daar de 12 namen van de apostelen van het Lam staan gegraveerd. Dus die naam van Levi, Matthäus, die staat ook op het fundament van de muur van het nieuwe Jeruzalem. Wat een stralende toekomst. Wij kunnen geen evangelieschrijvers meer worden. Ook jullie Levi niet, maar dat hoeft niet. Weet je wat ze wel kunnen worden? En dat mag ons gebed zijn. Ze mogen wel leesbare brieven van Christus worden. En ook dan zijn ze bruikbaar voor de meester. Levi. Een zondig verleden. Een genadig heden. En een stralende toekomst. Volg mij. Amen. We gaan zingen. Psalm 119. Vers 30. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan. 119 vers 30.
Wij gaan nu over tot het lezen van het doopformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbonden genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. En ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft, zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats omvat elk verbond twee kanten in zich. Daarom worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken, met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw God vrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbonden genade met God hebben. Hoewel onze kinderen dit alles niet begrijpen, mogen wij hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als hij de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij zijn heilige naam in het gebed aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw tonen met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u dit kind in genade wil aanzien, en door uw heilige geest in uw Zoon Jezus Christus wil inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven wordt en met hem mag opstaan in een nieuw leven. Zijn kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mag dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat hij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven door uw genade, getroost mag verlaten en dat hij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mag verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoek nu de doophouders op te staan van hun zitplaatsen. Geliefde in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en aan ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom in allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn. Ten tweede beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is. Ten derde belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind van wie u vader en moeder bent bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Vader van Hemmen, moeder van Hemmen. Wij verzoeken u de gemeente te zingen bij het binnendragen van het kind. Psalm 100 vers 2. De Heer is God. En na de bediening van de heilige doop 134 vers 3. En dat laatste staande. Nu eerst 100 vers 2. En na de doopbediening 134 vers 3. En dat laatste zingen we dan staande. Bartold Levi van Hemmen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. een rijk moment. De oudste brengt de jongste binnen. De doopdag, de verjaardag, op Gods dag. Rijke zegeningen. De Heere geven jullie dat zijn zegen mag rusten op het gezin. En dat de kleine Levi ook een dienaar van de Allerhoogste mag worden door zijn genade. Allen achter de heiland aan, dan komt het goed en dan loopt dat niet dood. Maar dan zal het einde eeuwig wel zijn. We zullen eindigen met een dankgebed. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat U ons en onze kinderen door het bloed van Uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat U ons door Uw Heilige Geest tot leden van Uw enig geboren Zoon en zo tot Uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden U ook door Hem, Uw geliefde Zoon, dat U dit kind en deze kinderen door Uw Heilige Geest altijd wil regeren. Opdat hij christelijk en godvrezend opgevoed wordt en meer mag groeien in de Heere Jezus Christus, geef dat Hij zo Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die U hem en ons allen hebben bewezen zal belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en moedig tegen de zonde, de duivel en het heel zijn rijk strijden en overwinnen mag. Dan zullen zij, U en Uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 68, vers 16. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Psalm 68, vers 16. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.